Broeders en zusters, goedenavond allemaal. Sommigen die heb ik gisteravond nog gezien. Het is bijzonder dat we avond aan avond het woord van God kunnen openen. En dat doen we in het geloof dat het licht verspreidt in ons leven. En als we iets nodig hebben vandaag, dan is het licht op ons levenspad. Ik mag vanavond met jullie een begin maken met een tweetal avonden over het Messiaanse Vrederijk of het duizendjarige Vrederijk. Er zijn verschillende benamingen voor, maar het heeft in ieder geval hiermee te maken dat de Heer Jezus zich zal gaan openbaren als koning der koningen en als Here der heren. En velen die kennen hem wel als het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt, de leidende knecht des Heren. Maar de Bijbel spreekt ook over de Heer Jezus als de leeuw uit de stam van Juda. En dat is de tijd die voor ons ligt, die gaat komen. En het is belangrijk dat wij ook kennis nemen van het profetische woord, zoals dat zo mooi heet. Nou, twee avonden wil ik dus daaraan wijden. En het is al lang geleden dat wij afspraken maakten voor deze avonden. En dan mag je thema aangeven. En toen heb ik dit thema zelf ook opgegeven. Alleen als dan de data dichterbij komen, dan denk je, waar moet ik beginnen? En waar zal ik gaan eindigen? Er is zoveel over te zeggen. Dus ik heb een keuze gemaakt. Maar daarmee denk ik wel een rode draad door de Bijbel getrokken. En hetgeen wat ik deze avonden daarover hoop te zeggen, dat moet voor u aanleiding zijn, voor jou aanleiding zijn om verder zelf door te studeren op dat thema. Dus dat wil ik wel van tevoren gezegd hebben. Er is veel over te zeggen, omdat het Koninkrijk van God eigenlijk een rode draad is. En dat zullen we wel zien al vanaf Genesis 1 tot en met Openbaring 22. Dus ik ga een poging doen. En als het gaat om dit onderwerp ben ik zelf ook nog in een leerproces. Laat ik dat ook gezegd hebben. Dus ik leer ook nog iedere dag over het Vrederijk. Over de komende koning en wat dat allemaal inhoudt. Ik wil u vragen om met mij te bladeren naar Genesis hoofdstuk 1. Dat is niet moeilijk om op te zoeken. Ik ga vanavond heel veel teksten met u lezen en ik hoop dat u met mij meebladert. Genesis hoofdstuk 1. Er is een oud lied, of oud, zo oud is het nog niet geloof ik, maar dat zegt: de mensheid wordt steeds meer in vrees en angst gehuld. Het profetische woord wordt steeds trouwer vervuld. En ik denk dat wij in die dagen leven waar het in dat lied over gaat. En de komende koning en het vrederijk wat bij die koning hoort, behoort ook tot dat profetische woord. En we zien dus ook in de Bijbel dat God zijn profetieën, zijn beloften, hoe langer hoe meer gaat vervullen. En het koninkrijk van God, dat heb ik al gezegd, vormt de rode draad door heel de Bijbel heen. En dat begint al in Genesis hoofdstuk 1. Wat lezen we daar in vers 26? En God zei, daar staat voor het woordje God, het woord Elohim, dus dat is meervoud. Laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, en dat is niet overbodig vandaag, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Hier zien we de eerste koning al genoemd. De eerste onderkoning zou je zeggen. Nou, wie is dat? Dat is Adam. En daarin zie je al de contouren van het komende koninkrijk. Adam, hij was de eerste mens. En het is heel wonderlijk dat de Heere God de mens geschapen heeft. Het kroonjuweel op de schepping. De mens heeft hij autoriteit gegeven. Heeft hij gezag gegeven. Heeft hij de bevoegdheid gegeven om te heersen. En dat is een belangrijk woord. In het Hebreeuws betekent dat woord heersen ergens gezag over hebben. Nou, als we het hebben over een koninkrijk, dan hoort daar een koning bij, dan hoort daar een gebied bij en dan horen daar onderdanen bij. En hier in Genesis 1 zien we al dat de Heere God de mens betrekt in de heerschappij over de schepping. Dus blijkbaar
En dat moeten we even vasthouden als we deze twee avonden doorgaan. Is dat al vroeg het verlangen van de Heer en God geweest? Dat de mens een bepaalde autoriteit zou hebben, dat hij zou heersen. En hier gaat het dan heel specifiek over het heersen, hè, wat betreft de natuur, de vissen, de vogels, het vee, noem maar op. De mens kreeg heerschappij. En dat woordje heersen kom je op een aantal plaatsen in het Oude Testament tegen. Exact datzelfde Hebreeuwse woord voor heersen. Onder andere ook in die bekende psalm, psalm 72... In het 8e vers wordt dat woord ook gebruikt. En daar gaat het om het heersen van een koning. Nou, en van welke psalm zingt die koning? Dat is een van de Messiaanse psalmen. Die zingt al over de Heer Jezus. Die zou komen in de volheid van de tijd en nog veel later, die zou gaan regeren. Maar daar staat exact hetzelfde woord heersen als dat er staat in Genesis 1. Nou, Adam, dat weet u, hij was de eerste mens. En is in feite dus de eerste koning, de eerste onderkoning. En als je dan Adam zijn leven bestudeert, en daar kan ik nu natuurlijk niet uitvoerig op ingaan, dan verlangde de Heere God heerschappij door middel van Adam. Maar die eerste mens, die is nalatig geweest. Hij heeft gezondigd, hij is ongehoorzaam geworden. En dat is natuurlijk heel aangrijpend dat God hem zo'n verantwoordelijkheid gaf, maar dat hij met die verantwoordelijkheid niet op de juiste manier is omgegaan. Die eerste mens, die eerste koning, die eerste onderkoning. En door de val van Adam kwam er een roep om een andere koning als het ware. De val van Adam, de ongehoorzaamheid van Adam, dat bracht een roep voort naar een andere koning die wel gehoorzaam zou zijn, die wel rechtvaardig zou zijn en die wel zou regeren volgens de eisen van God. Nou, dan moet u dit onthouden. Paulus die schrijft daar een en andermaal over in zijn brieven. Wat wij door die eerste mens, wat wij door die eerste onderkoning zijn kwijtgeraakt, dat gaat God herstellen door de laatste Adam, zegt de Bijbel. En wie is dat? Dat is de Heer Jezus. En daar zie je steeds een vergelijk in. Wat we door de eerste mens zijn kwijtgeraakt, gaat God herstellen door de laatste mens. En als u het niet gelooft, dan moet u vanavond voordat u naar bed gaat maar Romeinen 5 nalezen. Daar kunt u dat vinden. En ook 1 Korinthe 15. Daar wordt gesproken over de tweede, beter gezegd de laatste Adam. En dat is de Heer Jezus Christus. En als u dat plaatje nu alvast helder heeft aan het begin van deze twee avonden, dat is geweldig. Alles wat we zijn kwijtgeraakt door de eerste en verhef u niet boven hem, gaat God herstellen. Daar kom ik straks op, handelingen 3, het herstel van alle dingen door de laatste mens, de Heer Jezus Christus. En wat zie je nu? Dat als je de Bijbel doorspit en bestudeert, dat naarmate we dieper de Bijbel ingaan, komen de schijnwerpers steeds meer te staan op de laatste Adam, op de Heer Jezus Christus. En dan gaat mijn hart al sneller kloppen. Want je ziet als het ware de schijnwerpen steeds meer op de Heer Jezus gericht worden. Hij gaat uiteindelijk herstel brengen. En dat herstel gaat heel ver door. Dat raakt Israël, dat raakt de volken, dat raakt de schepping. Noem maar op. Dat is een geweldig werk wat gaat gebeuren. De Heer Jezus Christus, over hem gaat het. Ook deze avond. Het is Bijbelstudie, dus we gaan stap voor stapje er doorheen. Nu weet u dat de Heer Jezus zijn eerste prediking is begonnen met een hele radicale boodschap. En dat vind ik wel mooi. Dat is typerend voor zijn bediening. Matthäus 4 vers 17, het eerste onderwijs van de Heer Jezus was: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De eerste preek. Nou, je zal toch voor het eerst in de gemeente worden uitgenodigd. En je breng dat als eerste boodschap. Ik weet niet of je dan geliefd bent direct. De boodschap van bekering. En in de Bijbel heeft het woord bekering twee betekenissen. Het eerste woord betekent draaien 180 graden om. Epistrefo staat daar. En het tweede woord is het woordje metanoia. En dat wil zeggen, kom tot je verstand, kom tot nadenken, kom tot inkeer. Dat was de eerste boodschap van de Heer Jezus. Draai 180 graden om, word vernield in je denken. En dat had een reden. Het koninkrijk van God komt eraan. En nu is het een beetje verwarrend voor veel mensen. Want aan de ene kant spreekt de Bijbel over het koninkrijk der hemelen. En tegelijkertijd spreekt de Bijbel over het koninkrijk van God. Hoe zit dat? Zijn dat dan twee verschillende koninkrijken? Nou, ik geloof dat het gaat om één en hetzelfde koninkrijk. Maar dat heeft een reden waarom dat zo genoemd wordt. Nou, het komende koninkrijk, wat is de reden van het komende koninkrijk? Heeft een hemelse oorsprong, maar wordt op deze aarde gevestigd. Daar komen we nog wel uitvoerig op terug. Dat is één. En de koning van dat koninkrijk is God zelf. Hij die in de hemelen woont. En bij hem of haar die van een verbroken en een verslagen geest is. Dat koninkrijk heeft dus een hemelse oorsprong. Het is het koninkrijk van God, maar het gaat zich wel hier op aarde openbaren, manifesteren, vestigen. En u weet ook dat de Joden moeite hebben, of niet alleen moeite, ze doen het niet, ze spreken de naam van God niet uit. Dus daarom spreken we ook over het koninkrijk der hemelen. Maar het is hetzelfde koninkrijk. Wat bij God vandaan afkomstig is, uit de hemel. Beide uitdrukkingen worden door elkaar gebruikt, maar het gaat op hetzelfde. Nu moeten we even met me meebladeren naar Handelingen 1. Dan blijft u bij de les, want u heeft allemaal een warme maaltijd op vanavond natuurlijk. En de kachel staat hier aan. Nou, dan weet ik het wel. Nu ik dit gezegd heb, gaan we naar Handelingen 1. En dat is een heel belangrijk hoofdstuk. Degenen die gisteravond in Ermelo waren, die weten dat ik gesproken heb over de geestelijke nalatenschap van de apostel Paulus. Wat wilde hij op het laatst nog kwijt aan zijn geestelijke zoon Timotheus? Maar als we in Handelingen 1 gekomen zijn, dan komen we de Heer Jezus tegen vlak voor zijn hemelvaart, vlak voor zijn vertrek. En je zou kunnen zeggen, wat wil de Heer Jezus nog kwijt vlak voordat hij vertrekt? Die laatste woorden van een mens hier op aarde, die laatste woorden van de Heer Jezus vlak voor zijn hemelvaart, die hebben ons veel te zeggen. En daarom is het goed om Handelingen 1 te lezen. We lezen in vers 3. En hij, de Heer Jezus, heeft zichzelf nadat hij geleden had, vind ik zo'n mooie zin, ook levend aan hen vertoond. Dat is mooi, hè? Hij had geleden, hij was gestorven, maar het was niet het laatste woord. Hè? Hij had zich levend aan hen vertoond. En omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. We hebben een levende Heer, we hebben een levende Heiland. En het is van belang dat we ook als zodanig leven. Als ik sommige christenen tegenkom en ik kijk naar hun gezicht, dan krijg je bijna het idee dat hun God dood is. Maar we hebben een levende Heer. Een levende Heiland. En als zodanig verscheen hij in Handelingen 1. Maar als zodanig verschijnt hij vandaag nog. En als het goed is, heeft u de ervaring, weet u het niet alleen verstandelijk, maar heb jij de ervaring dat hij de levende is. En het zou mooi zijn als u nou opstond en zegt, nou dat hoef jij niet te vertellen. Ik heb hem vanmorgen nog gesproken ontmoet. Daar gaat het om. Om een levende relatie. Nou, hier verschijnt hij heel specifiek als de levende. Dat is ook zo mooi als de Heer Jezus opgestaan. Dan zegt hij, wat zoek je de levende bij de doden? Hij is hier niet. Prachtig. Hij is opgestaan. Hij leeft en hij heeft onderwijs wat hij nog wil delen. En dan vervolgt die tekst vers 3... Hij heeft zich geleverd aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Even over nadenken. De eerste Adam hebben we het over gehad. De Heer Jezus de laatste Adam. Hij gaat naar zijn vader terug. Hij komt straks in de heerlijkheid. Jesaja 6. Heilig, heilig, heilig. Wat is dat geweest toen hij binnenging? Niet met vreemd bloed, maar met zijn eigen bloed. Indrukwekkend. Maar voor die tijd spreekt hij nog notabene 40 dagen Heel specifiek waarover? Over het koninkrijk van God. En dit heeft ons heel veel te zeggen. En daarom begrijp ik ook niet dat het in heel veel kerken en gemeenten en in heel veel theologie niet gaat over het koninkrijk van God. De Heer Jezus, voordat hij wegging, had hij nog één verlangen. En daar zei hij niet van, nou laten we een uurtje gaan zitten. 40 dagen lang handelde die hij onderwees, hij sprak over het koninkrijk van God. Daar ging het laatste onderwijs over. En dan pakken we het op in vers 6. En zij dan die samengekomen waren, ja, als de Heer Jezus gaat onderwijzen, dat is altijd zo, hè? Dan ga je hart branden. Herkent je dat? Herkent u dat? De Emmausgangers, ze wandelden met hem op, hij opende de schriften en hun hart was brandende. Dat is een gevolg. Aan de voeten van de heiland is de beste plaats. En als hij gaat spreken, dan spreekt hij met gezag, met autoriteit. Dat brengt verandering in je leven, vernieuwing in je denken. En hier gebeurt precies hetzelfde. Want zij dan die samengekomen waren, vroegen hem. Hij had ze blijkbaar geprikkeld en enthousiast gemaakt. Nou, niet hij alleen. De profeten hadden er al lang over gesproken. Ze wisten waar hij het over had. Maar nou kwam die vraag, nadat hij geleden had, nadat hij gestorven was, nadat hij was opgestaan. Nou is tijdstip daar. Zie je dat? Want ze zeggen in vers 6b, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen. Hey, wat we door de eerste mens, de eerste Adam, zijn kwijtgeraakt. Deze mannen broeders, die waren bij de les. U gaat het herstellen. U bent de laatste Adam. Is mooi toch? Ze hadden dus grote verwachting van de Heer Jezus. En blijkbaar had hij geweldige dingen onderwezen in die 40 dagen. Ik had erbij willen zijn. Zodat als vanzelf de vraag naar boven kwam. Heer, zult u het in deze tijd gaan doen? Kijk, dat is verwachtingsvol luisteren naar het onderwijs van de Heer Jezus. Dat is niet afwachten of het komt. Maar verwachten dat het komt. En nu zijn er heel veel uitleggers, helaas. Die zeggen dan, ja, de discipelen hadden er ook nog weinig van begrepen. Want dan zeggen ze verwachten nog een aards koninkrijk. Hadden het nou nog niet begrepen? Nee, ze hadden het juist begrepen. Want dat koninkrijk der hemelen, dat koninkrijk van God, gaat zich hier op aarde openbaren. En wat jammer dat dan in de kerk is binnengeslopen. En dan wordt het, ja, jammer dat ze het niet begrepen hebben. Wat een aardsgerichte, wat een wereldgelijkvormige discipelen. Nee, ze hadden het juist begrepen. Maar ze verlangden naar de vestiging van dat door God beloofde koninkrijk. Amen. En dat is wat zo belangrijk is in dit stukje. Bladen nu twee bladzijden door naar Handelingen 3. Want nou is Petrus aan het woord in Handelingen 3. Er zijn natuurlijk heel veel dingen gebeurd daar, hè. De Heilige Geest is uitgestort. Er is een enorme beweging op gang gekomen. En dan krijgen we in Handelingen 3 vers 19. Die indrukwekkende woorden, die boodschap van Petrus. Kom dus, vers 19. Kom dus tot inkeer en bekeer u. Had niet van een vreemde, hè. Dezelfde boodschap. Bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En Hij, Jezus Christus, zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. We hebben net Handelingen 1 gelezen, daar ging het over de hemelvaart, toch? Maar Hij wordt opnieuw gezonden. Wie? Nou, diegene die u van tevoren verkondigd is. Dus er is al over die tweede komst gesproken. Voordat de Heer Jezus wegvoer naar de hemel. En wat staat er dan? Hem, vers 21, vind ik zo'n indrukwekkende tekst. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Komt weer dat woordje hersteld terug. Waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten. Door de eeuwen heen. Vers 22. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: de Heere uw God zal voor u een profeet met een hoofdletter laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u spreken zal. Over wie gaat het hier al? Het gaat hier over de Heer Jezus. En Petrus, die citeert als het ware Mozes. Nou, die gelooft dus, of niet? Mozes. En hij citeert hem en hij is een beetje ondeugend, hij is slim. En hij neemt Mozes en hij zegt: Mozes heeft al van hem gesproken, die God zal laten opstaan om alle dingen te herstellen. Dat woordje herstellen hebben we al een paar keer genoemd vanavond. En ik hoop dat het bij u gaat landen. Die toespraak van Petrus, en daar moeten we goed op letten, hij spreekt tot Israëlitische mannen. Hij spreekt tot hen over het herstel van alle dingen. De Heer Jezus opgevaren, de geest uitgestort, verlangende discipelen in handeling 1, zult u in deze tijd. En hier zie je dat uiteindelijk Petrus daar als het ware op voortborduurt. God zal een profeet laten opstaan door wie hij alle dingen zal gaan herstellen. En het herstel heeft alles te maken, broeders en zusters, met Israël en met de Joodse Messias, met Yeshua, de Messias. Hij zal daar zorg voor gaan dragen. En misschien is er nou een vraag bij u naar boven gekomen, dat hoop ik. Dat u zegt: Jacques, zou je nou wat meer kunnen vertellen over de inhoud van dat koninkrijksonderwijs van de Heer Jezus? Want als je 40 dagen hebt gesproken, dan kan je wel wat zeggen, inderdaad. Maar wat heeft de Heer Jezus nou gezegd in die 40 dagen? Dat staat hier niet, hè? En ik denk dat ik weet waarom het hier niet staat. Heel veel mensen, als ze de toekomst, de Bijbelse toekomstverwachting bestuderen, grijpen ze naar het boek Openbaring. Dus nou, daar moet je wezen. Nou, waarom staat hier niks over het over het onderwijs in die 40 dagen. Nou, wat zegt Handelingen 3 vers 21b? Ik heb het u al gelezen. God heeft reeds gesproken bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. In de tijd dat de Heer Jezus onderwijs gaf over het koninkrijk, was er nog geen boek Handelingen. Was er helemaal nog geen Nieuwe Testament, of liever gezegd, was er nog geen Tweede Testament. Dus de Heer Jezus heeft onderwijs gegeven vanuit de profeten, de schriften. En dat is zo belangrijk voor ons. Velen willen de Bijbelse toekomstverwachting verstaan en grijpen direct naar het boek Openbaring. Daar moet je zijn. Nou, je moet veel eerder in de Bijbel gaan lezen. De profeten. En ik geloof dat daarom er niks beschreven staat over die 40 dagen. Omdat die profeten al genoeg gezegd hadden. En de Heer Jezus heeft gewoon de schriften gepakt. Want die gaven onderwijs over die dingen. En wij leven in een tijd dat de profeten nagenoeg niet meer worden gelezen. En hier zegt Petrus het zelf: bij monden van de heilige profeten. Nou, laten we eens een profeet nemen. Toch, dat wilt u. Jesaja 9. We gaan een beetje kriskras door de Bijbel heen, maar dan blijft u bij de les. Wat ik met deze woorden wil zeggen, is dat het voor u duidelijk wordt dat dat koninkrijk van God de rode draad vormt door heel de schrift. Want weet u, deze wereld denkt dat het afgelopen was met de Heer Jezus Christus aan het kruishout van Golgotha. En er is een oud lied dat zegt: is dat mijn koning, dat aller vaderen wens? En men dacht dat het afgelopen was toen hij het graf inging. Hij is opgestaan, is aan velen verschenen. En toen, laat ik het zo zeggen, hoorde je niet veel meer van hem. Je zou kunnen zeggen: is de Heer Jezus nou via de achterdeur, met eerbied gesproken, vertrokken? Nou, ik zal u één ding alvast verklappen. Dat koninkrijk van God, dat is iets anders als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar dat is de periode waarin de Heere God de Vader aan publiek de Zoon zal openbaren, opnieuw. En dan zal hij komen met macht en majesteit, in glorie en heerlijkheid. U gelooft toch niet dat de Vader het toelaat, dat de Heer Jezus via de achterdeur vertrekt? Hij zal hem opnieuw het middelpunt laten zijn. En dat vind ik zo indrukwekkend. En het Koninkrijk van God, dat is die periode van 1000 jaar... waarin de Heer Jezus weer die centrale positie krijgt van de Vader. En God alle dingen onder zijn heerschappij gaat brengen. En dan moet u even goed over nadenken. Dat wij die God die dat gaat uitwerken door de Heilige Geest onze Vader mogen noemen. En dat die Heer Jezus, die Joodse Messias, straks het middelpunt zal zijn. Dat is onze redder, dat is onze verlosser. Is toch wonderlijk of niet? God gaat alle dingen herstellen. Met één persoon in het middelpunt. De Heer Jezus Christus. En als ik in Genesis 1 begonnen ben. En we werken zo door naar het boek Openbaring toe. Dan zie je dat alles daar naartoe werkt. God gaat aanwerken op de climax, om het zo te zeggen. En we naderen die tijd met rassen schreden. En daarom vind ik het bijzonder om de Bijbel te lezen. En om in het licht van dat woord ook naar de televisie, het internet te kijken, de krant te lezen. Want hier werkt God op aan. Het herstel van alle dingen. Dat is toch indrukwekkend? En als we dan bedenken dat we die God mogen kennen. En dat we hem Vader mogen noemen. Dat maakt me klein, ootmoedig, nederig. Maar ook vol van geloof en van vertrouwen en van uitzien. Het loopt hem niet uit de hand hoor. Hij werkt aan op het herstel van alle dingen. Jesaja 9, dat is zo'n profeet die de Heer Jezus in die 40 dagen misschien wel heeft aangehaald. Ik kan er natuurlijk heel veel aanhalen, maar ja, dan heb ik aan 2 avonden te weinig. Daniel, Micha, Zacharia, ik heb maar gekozen. Jesaja 1, en waarom kies ik deze? Omdat heel veel mensen in de kerk deze profetie lezen. En vaak niet verder denken, want deze profetie is slechts deels vervuld. Er staat in vers 1, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Nou, dan komen die bekende teksten die u uit uw hoofd heeft geleden, vers 5 bijvoorbeeld. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En komt de eerste profetie al, heerschappij rust op zijn schouder. Heerschappij, heersen. Gezag hebben, heb ik uitgelegd. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. En aan de uitbreiding van deze heerschappij, aan de vrede, zal geen einde komen. En op de troon van David, hebben we net gelezen toch? Aankondiging van de geboorte. Daar zie je dat het wordt bevestigd. Zo moet u ook de profetieën lezen. Waar zie je het terugkomen? Dat is mooi. Zie je het Nieuwe Testament bij de aankondiging van de Heer Jezus komt dit letterlijk terug. En op de troon van David. En over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het ondersteunen door recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. En dan komt er een vers, dat is zo indrukwekkend die zin. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. In de taal van 2018, God staat er zelf voor in. Indrukwekkend. Indrukwekkend. Nou, dit zijn profetieën over de Messias. En wat je heel vaak hoort, ja, een kind is ons geboren, daar kunnen we nog wel mee. En met zijn namen doen we ook nog wel wat. Maar als het gaat om heerschappij, die rust op zijn schouders. Als het gaat om het zijn van de vredevorst. Als het gaat om de troon van David. Als het gaat om het koninkrijk. Als het gaat om recht en gerechtigheid. Wat de kernwoorden zijn van het koninkrijk. Ja, dat laten we liggen. Dan zeggen we, ja, dat is geestelijk. Maar ik geloof zo letterlijk als de Heer Jezus geboren is. Zo letterlijk gaat hij ook op die troon zitten. En we hebben daar een verdeling in gemaakt. Ja, dat is geestelijk en dat letterlijk. Ik geloof dat dit allemaal letterlijk in vervulling gaat. Binnen afzienbare tijd. En ik vond het wel mooi, Gert, dat je dat las. Ik had dat ook staan om te lezen. Ga ik nu niet meer doen. Lucas 1 hebben we al gelezen. Daar zie je dus al deze dingen terugkomen als de engel de geboorte van de Heer Jezus aankondigt. Met andere woorden, de engel onderstreept als het ware, met eerbied gesproken, de profeten. De engel stemt samen met de profeet, mag ik het zo zeggen? En de engel bevestigt nog eens wat God via, om met Handelingen 3 te spreken, bij monden van de profeet reeds had gesproken. Hij bevestigt het nog even. En hij vestigt de aandacht er nog eens op. Dit gaat er gebeuren. Door wie? Door dat kind. Klein. Nederig. Geboren. Via een maagd. En daar haakt de wetenschap af. En het geloof zegt, amen. In die weg gaat het. Is geen man aan te pas gekomen. Bevrucht door de Heilige Geest. Uit God geboren. Wonderlijk, volmaakt. En deze zal de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Je weet toch niet als meisje, als Maria, wat je hoort. Wat is er in haar omgegaan? We hebben het over de koning komt, hè? Die is uit een maagd geboren. Het zou je gezegd worden. Is zo indrukwekkend. En zoals de profetie met betrekking tot de geboorte, ik heb het gezegd letterlijk is, vervult zo ook de profetie met betrekking tot zijn koningschap. Waar stond de troon van vader David? Stond hij in de hemel? Die stond hier op aarde, in Jeruzalem. En daarom staat hij daar weer. En daarom ook al die strijd rondom Jeruzalem. Daarom de strijd rondom die berg. En dat wordt alleen maar heftiger. En daarom geloof ik ook, u mag denken over Trump wat u denkt. Maar dat hij de ambassade naar Jeruzalem gaat brengen, dat is profetisch, denk ik. Althans, in die zin, dat Zacharia 12 zal zeggen, men zal zich aan Jeruzalem gaan stoten, daarover gaan struikelen. Maar daar gaat het allemaal gebeuren. Dus blijkbaar, het is bekend in deze, daar gaat het gebeuren, daar vindt de strijd plaats. En nou ja, als hier een ambassade wordt verplaatst, dan hoor je niemand, toch? Maar als daar gebeurt, ja, daar komt die troon te staan. In Jeruzalem. En koning Kores, u zal zeggen, ja, Trump, ik weet ook niet wat ik van hem moet denken. Nou ja, koning Kores was ook niet zo'n beste. Maar hij moest wel meewerken aan het heilsplan van de Heere God. En ik hoop dat u zo naar die dingen kijkt en die dingen zo tot u neemt. Nou kom ik bij het volgende punt. Ik hoop dat u er nog even bij blijft. Moet me zeggen wanneer het tijd is. Want nu zegt iemand, dat koninkrijk van God, wat niet hetzelfde is als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat koninkrijk, ik zie er nog niet veel van. Wat zie je er nou van terug in deze wereld? Nou, ik geloof enerzijds dit. Dat koninkrijk, u moet goed luisteren voordat ik allemaal vragen erover krijg. Dat koninkrijk is reeds gekomen in de persoon van de Heer Jezus. Dat is wat de Bijbel zelf zegt. In Matthäus 10 en Lucas 17. Maar de volle vervulling, die staat nog uit. Daar zien we naar uit. Grotendeels is de Heer Jezus tot op de dag van vandaag als koning verworpen. Vandaag is hij slechts koning in het hart van wie? Van de gelovigen. Dus ik geloof zeker in het koningschap van de Heer Jezus. Misschien is het bijbelser om te zeggen, hij is vandaag Heer van mijn leven, Kyrios. Degene die het in mijn leven voor het zeggen heeft. En nu kom je bij de werkelijkheid die wij onder ogen zien. U zegt, ik, althans dat hoop ik, dat u de lijnen tot op dit moment vat. Er komt een koninkrijk aan waarover geprofiteerd is. Maar in de Heer Jezus is het koninkrijk reeds verschenen. Alleen de volle vervulling, daar zien we nog naar uit. Maar wie ervaren vandaag iets van het koningschap van de Heer Jezus in hun persoonlijk leven? Dat zijn zij die hem hebben aanvaard als hun heiland, maar ook als hun Heer. Als degene die op de troon van ons hart is komen zitten. We zijn eraf gegaan, amen. En we hebben hem uitgenodigd om plaats te nemen. En we getuigen aan uw voeten, Heer. Dat is de hoogste plaats. Onderwijs van hem ontvangen. Alle terreinen van je leven onder zijn beheer. Ik leef niet meer voor mezelf. Maar ik leef voor hem, die voor mij gestorven en opgewekt is. Ik betrek hem dus ook in alle dingen van mijn leven. Dat is vandaag het koningschap voor de gelovigen. Maar ja, dan zitten we nog met dat punt. Die wereld om ons heen, die gebrokenheid. Hoe zit het daarmee? Nou, ik wilde die tekst gaan lezen, maar dat gaan we niet doen, want dat kost te veel tijd. U moet dat maar opschrijven of onthouden. Er is een hele belangrijke tekst in Hebreeën 2. Sommigen die gaan nu al een lampje branden, vers 8 en 9. Daar staat, wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Geloof me of niet, maar dat is een beetje de lijfspreuk van mijn bediening. Want wat kan je aanlopen tegen de gebrokenheid van de wereld? Je kan nog zulke mooie boodschappen over het koninkrijk brengen. Maar zeg, ja, wat zie ik er nu van vandaag? Nou, wij zien Jezus met het oog van geloof, met eer en heerlijkheid gekroond. En wat betekent de komst van het koninkrijk als het zich ten volle gaat vervullen? Dat die hemelse heerlijkheid die wij nu zien met het oog van geloof, de Heer Jezus op de allerhoogste positie, boven elke macht en kracht en heerschappij, en hij heeft ons meegenomen, dat gelooft u toch wel? Hij heeft ons gezet waar hij is. We hebben autoriteit en bevoegdheid om vandaag op aarde te leven, dankzij die nieuwe positie. Maar die hemelse werkelijkheid, die gaat ten tijde van het vrederijk neerdalen hier op aarde. Maar wij laten ons nu al leiden door die heerlijkheid. Die is voor ons bepalend. Niet wat we om ons heen zien. Wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. En dat is de taal van het geloof. Wij zien in de Heer Jezus niet alleen het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Maar wij zien vandaag ook de leeuw uit de stam van Juda. Wij hebben hem zo leren kennen en aanvaard. En wij geloven en verwachten dat hij gerechtigheid en recht gaat brengen hier op aarde. Onze Heer, onze Heiland. De Joodse Messias. En dat is de sleutel waardoor het vandaag volhoudt. Ik ben ook niet blind voor de werkelijkheid. Ik zie ook wat er in de wereld gebeurt in mijn eigen leven. Maar ik zie nog meer. Mag ik het eens zo zeggen? Gisteravond ook iets van gezegd. We moeten verder kijken dan onze geestelijke neus lang is. Het kruis is leeg. Het graf is leeg. Jezus leeft. En hij heeft de allerhoogste positie ingenomen. En daar is hij om mij, u en jou vandaag te dienen. En die werkelijkheid. Die ik door geloof al in mijn hart getrokken heb. En ik heb God ervoor gedankt. Die gaat neerdalen hier op aarde. En dat zal gebeuren ten tijde van het vrederijk. Bladen nu met mij naar 1 Samuel 16. Want ik ga het nu middels een bekende geschiedenis duiden. En duidelijk maken. U kent die geschiedenis allemaal. En het ligt er een beetje aan uit welke hoek u komt. Maar dan weet u al wat ik ga zeggen nu. Het gaat om de geschiedenis van Saul die aan het regeren is en David die tijdens de regeerperiode van Saul wordt gezalfd. Dat leert ons in wat voor tijd wij ons vandaag bevinden. Want u zegt aan de ene kant, oké, de Heer Jezus, het koninkrijk is in hem gekomen. We hebben er deel aan gekregen, maar tegelijkertijd is het koninkrijk er nog niet. Hoe zit dat? Nou, ik hoop dat u in wil spannen om mee te doen. 1 Samuel 16. Daar lezen we over de profeet Samuel die naar Isaï gaat. Want hij heeft opdracht gekregen, een van de zonen van Isaï, dat gaat een nieuwe koning worden. En je hebt de opdracht om die zoon te gaan zalven. Nou, dit is zo mooi. Althans, daar kan ik van genieten. Je zou bijna gaan staan om dit te lezen. Vers 6, 1 Samuel 16. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij Eliab zag. Dus de profeet ziet een van de zonen van Isaï en hij ziet Eliab. Wat is dat voor een type? En hij dacht, deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde. Maar de Heere zei tegen Samuel. Dat is het koninkrijk van God, hè? Dan gaat het er anders aan toe dan in het koninkrijk van deze wereld, hoor. In het koninkrijk van deze wereld gaat het om uiterlijk, om macht, om eer, om status, om charisma. En de profeet om gestalte. Zeker, ja, helaas ben ik iets over de 2 meter. Maar hij zag Eliab, dat is hem. En dan onthoud dat, hè, in uw leven. Maar de Heere zei, wat hij zegt is doorslaggevend. Kijk niet naar zijn uiterlijk, ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Vers 11. Toen zei Samuel tegen Isaï, ja, op een gegeven moment was het rijtje op, hè? Toen zei Samuel tegen Isaï, zijn dit al de jongens? En hij zei, nou, de jongste is nog achtergebleven. Zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï, stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode, bracht hem. Mooi, hè? Hij was rossig, had mooie ogen, was knap om te zien. Waarschijnlijk is David niet groot geweest, dat niet. De Heere zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Heb je heel die rij gehad? Indrukwekkende figuren. Heb je er nog een? Ja, die is in het land. Ga hem eens halen. En dat is hem. Dat is hem. Blijkbaar was er niet in de eerste instantie aan David gedacht. Maar God kiest het uit, hè? En dit is zo'n belangrijk principe. De Heer Jezus, als wij hem aanzagen, was er geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Israël, het is, als u vanavond de kaart bekijkt, een stipje op de wereldkaart. Stelt niets voor. Voor het oog althans. Maar God werkt juist een groot werk uit door nieten en door nullen. Door iets wat uiterlijk niet veel voorstelt. Opdat we alleen zullen roemen in hem. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Het principe van het koninkrijk van God. Het principe van het mosterdzaad. En hiervoor zijn ogen van geloof nodig. Want anders zeg je van, nou, wat stelt dat voor? Heb je dat nog verwachten voor dat volk van Israël? Maar Gods beloften zijn in Christus Jezus. Ja en amen. En hij vervult al zijn beloften en al zijn profetieën tot in de punt en de komma. Door het nulpunt heen. Opdat de mens niet meer zou roemen in zichzelf. Maar wie roemen... die roemen in de Heere. En daar gaat God op aanwerken. Ook als het gaat om het koninkrijk. Want alle Arabische landen willen Israël de zee injagen. Stelt niks meer voor. Maar God zal door dat kleine volkje zichzelf opnieuw aan de wereld als nooit tevoren gaan openbaren. Door het nulpunt heen. En als u voor uzelf, even de toepassing naar uw persoonlijk leven. Als u voor uzelf moet zeggen, ja, wie ben ik eigenlijk? Stel ook niet veel voor. Ik heb geen naam, ik heb geen titel, ik heb geen geld. Voor de Heere bent u aangenaam. Als u de Heer Jezus hebt aangenomen in uw hart, in uw leven. Kostbaar voor hem. Hij gaf zijn eigen zoon. Om u, jou en mij te redden. En hij wil door de kleine kracht die wij hebben, grote dingen gaan uitwerken. Nou gaan we naar 1 Samuel 22. Oh sorry, in die laatste vers, die heb ik nu niet gelezen, vers 12 en vers 13, daar lezen we over de zalving van David. Maar we gaan nu verder, in 1 Samuel 22. Ik besef, het zijn veel tekstversen, maar ik wil de Bijbel aan het woord laten. 1 Samuel 22. Dus je moet het goed onthouden. Saul is koning en David is tot koning gezalfd. We hebben dus als het ware twee vorsten. Twee koningen. En ze zijn allebei een type van. Saul is het type van de tegenstander. Die regeert. En het overgrote deel van het volk staat achter Saul. Maar David is inmiddels gezalfd. Heeft misschien nog niet zo'n naam. Maar hij heeft wel een paar volgelingen. Daar gaan we over lezen. In vers 1 van 1 Samuel 22. Toen ging David daar vandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en zij kwamen daar bij hem. Ook voegde ieder zich bij hem die 1. in nood verkeerde. 2. ieder die een schuldeiser had. 3. ieder die verbitterd van gemoed was. En zo mooi. En hij werd hun leider, overste. Dat is beter vertaald. Overste. Leider. Hij kreeg dus het gezag. Zodat er ongeveer 400 mannen bij hem waren. Dit is het. Dit is wat wij vandaag zien. U zegt, ik begrijp de lijn nog niet. Nou, David, hij is gevlucht. Dat moet ik nu overslaan voor koning Achis. En hij komt in die spelonk terecht. En David is een type, een plaatje, een afbeelding van wie? Van de Heer Jezus. En beide
worden geliefden genoemd. Dat staat van David geschreven, dat staat van de Heer Jezus geschreven. Beide zijn gezalfd. Dat staat van David geschreven en dat staat van de Heer Jezus geschreven. En let op het moment dat David door de profeet Samuel wordt gezalfd tot koning, voert Saul nog zijn koningschap uit. Dit moet u goed tot u door laten dringen. Saul regeert voor het overgrote deel van het volk. En in die regeerperiode van Saul, die een beeld is van de tegenstander van Satan, is David gezalfd tot koning. En David is een type van de Heer Jezus. Die grote Davidszoon. Volgt u me nog? Twee koningen. Twee rijken. Twee type onderdanen. Het ene groot, indrukwekkend, overheersend. Ja, en dat andere clubje. Dat zijn zeldzame mensen. Daarom heb ik heel specifiek opgenoemd wat voor type mensen dat dan wel niet zijn. Maar dit is belangrijk dat u dat vasthoudt. Twee koningen. Nou, u weet hoe het gegaan is, hè? David, hij was gezalfd en hij heeft Goliath verslagen. Hij is geliefd bij het volk en het volk scandeert zijn naam. En dan slaat jaloezie toe en daar begint het eigenlijk altijd. Ik ga dat allemaal niet herhalen, Saul wordt jaloers. En dan begint de fase van Davids vernedering. En komt hij uit in een grot. De grot van Adullam. Voordat David werd verhoogd, wordt hij eerst vernederd. En moet hij de weg gaan van verworpen zijn. Van afwijzing. En hij komt in een grot terecht. Voordat hij de troon gaat bestijgen, wordt hij koning, wordt hij heerser, wordt hij gezaghebbende in een grot. Over een klein groepje mensen. En die spelonk van Adullam is een beeld van de gemeente. Beeld van het lichaam waarvan Christus het hoofd is. En wat voor mensen, uit wat voor mensen bestaat die gemeente? Mensen, laat ik het zo vertalen, die met hun nood en moeilijkheden bij Jezus zijn gekomen. Die er niet meer uitkwamen. Mensen die worstelen met hun zondeschuld, die komen bij Jezus uit. Mensen die bitter zijn geworden door de omstandigheden van het leven waar ze doorheen zijn gegaan. Ze vinden allemaal hun thuis in die grot. Misschien wel door de goede gemeente veracht, bespot, gehoond. Maar een heel apart select gezelschap voegt zich bij David in die grot. De vraag is of ze hier hadden binnen mogen komen vanavond, geloof me. Misschien afgeschreven. Door heel Nunspeet. Door heel de Veluwe. Door heel degelijk Veluwe. Misschien ook normaal. Die hoeven er bij ons niet in. En die gingen bij David. En daar voelden ze zich blijkbaar geborgen. Hij wilde zich over hen ontfermen. Mag ik het eens zo samenvatten? Het uitschot. Kom maar met mij. En ze herkenden en erkenden hem als hun leider. Als hun overste. Dit is de sleutel vanavond. Dit is de sleutel. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij hebben de toevlucht genomen in deze wereld tot hem. Ik hoop dat u dat weet, 100% zeker. En wij hebben hem niet alleen aanvaard als onze heiland, maar ook als onze overste. Als onze heer. Als onze leider. Als onze koning. Als onze kurios. En wij maken ons één met een verworpen en verstoten Jezus. Amen. En dat hebben we in de doop laten zien. We zijn ondergegaan. En we zeggen aan publiek, tegenover ieder die het wil horen, en ten overstaan van de geestelijke macht in de lucht, ik kies ervoor om één te zijn met een verworpen Jezus. Dat is mijn leefgebied. Dat is mijn Heer. Dat is mijn heiland. Ik ben bereid om de weg van zelfverloochening te gaan. Eén met hem in zijn kruisdood en één met hem in zijn opstanding. Behoor je dan tot de grote massa vandaag? Nee. Dan zit je net als die mensen daar bij David in een spelonk misschien. Maar wat kan het in een spelonk goed zijn, toch? Als David er maar is. Want wie maakt de verschil in die spelonk? Dat is David.
Wie maakt vandaag verschil in de gemeente? Dat is tegen Jezus. Dat is hij zelf. En dat is zo wonderlijk. Ja, ik kan hier heel blij van worden hoor. Dan ben ik liever in de minderheid met hem. In een spelonk. Veracht, verstoten. Maar ik aanvaard hem als koning. Wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Hebreeën 2 vers 8 en 9. Maar wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. En diep in mijn hart. En in mijn denken. Is de vaste overtuiging. Dat zijn koninkrijk. Waar ik nu. Een soort van voorvervulling al van beleef. Straks zich zal vestigen hier op aarde. En dan zal elke knie zich gaan buigen. En elke tong zal gaan belijden. Jezus is Heer. En je doet er goed aan om dat vandaag al te doen. Daar in die spelonk. En zeg Heer Jezus, u bent vandaag al voor mij. Mijn alles. U bent mijn leven. U bent mijn vrede. U bent mijn alles. En Paulus leert in 1 Korinthe 1 vers 26. Ik moet een beetje gaan afronden. Hij zegt, het zijn niet vele wijzen naar het vlees. Het zijn niet vele machtigen. Het zijn niet vele edelen. Het waren er toen in de dagen van David, schatting, tussen de 400 en de 600 in die spelonk. Het waren in de dagen van Elia er 7000 die hun knie niet gebogen hadden. En ook vandaag, broeders, zusters, het is een kleine minderheid. Maar het gaat erom dat David in ons midden is. Het gaat erom dat de Heer Jezus aan onze kant staat. Dat Hij ons deel is. De Heer Jezus. Van eeuwigheid gezalfd. Werd verstoten door zijn eigen volk. En ook door de heidenen. Hij het lam van God. De lijdende knecht des Heren. De man van smart. Hij werd verworpen. En hij stierf aan het vervloekte kruishout. Maar de Heer Jezus. Net als David. De Heer Jezus het lam van God. Hij ging in de fase van verwerping en vernedering. Maar hij ging ook de fase in van verhoging en verheerlijking. En dat is wat wij vandaag zien door ogen van geloof. Maar dat is wat straks aan publiek aan de wereld geopenbaard zal worden. Dus hij is niet via de achterdeur weggegaan. Hij komt met macht en majesteit terug. Want het gebeurde in het leven van David. Dat Saul afstand deed van de troon. En dat David voor heel het volk koning is geworden. Eerst voor die paar honderd in die spelonk. Maar toen moest Saul uiteindelijk afscheid nemen van de troon. Er kwam een, nou komt het hoor, troonsverwisseling. En dat is wat het koninkrijk gaat brengen. De Heer Jezus zegt tot drie keer toe in het Johannes Evangelie. Wie is de overste van de wereld op dit moment? Dat is Satan, zijn tegenstander. Het overgrote deel van deze wereld, of ze het bewust zijn of niet, of ze het erkennen of niet, gaat hem achterna. Op weg naar de duisternis, op weg naar de verlorenheid. Het overgrote deel. En de minderheid erkent de Heer Jezus vandaag reeds als koning. Maar er gaat een troonsverwisseling plaatsvinden. En dat is waar we het over hebben deze twee avonden. En dat gaat niet in de hemel gebeuren. Het gaat hier op aarde gebeuren. Want in die tijd van dat duizendjarig vrederijk. Daar komen we nog op de volgende keer. Wordt Satan 1000 jaar gebonden. Hij die nu de overste van de wereld is. Wordt dan 1000 jaar gebonden. Saul die het destijds voor het zeggen had. Moest van de troon af. En David kwam erop. En dit is exact een plaatje. 1 Samuel 16. Misschien heeft u het nog nooit zo gelezen. Van wat er gaat gebeuren in de toekomst. En wij leven nu nog. Met Jezus in Adullam, om het zo te zeggen. En Saul aan publiek op de troon. En velen aanbidden hem aan publiek. Maar wij leven in aanbidding voor de koning der koningen en de Heere der Heren. Zijn naam is Jezus. Zaligmaker, redder, verlosser. O, het doel, broeders en zusters, van dat komende koninkrijk. Is dat er een machtsovername gaat plaatsvinden. Niet in de hemel, maar hier op aarde. Satan 1000 jaar gebonden. De Heer Jezus regeert. Ik ga afsluiten. 1 Korinthe 15. Hoef je niet op te zoeken hoor. Leert dat alles en iedereen zich aan de Messias gaat onderwerpen. Colossense 2 laat zien dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden. Jezus is Heer. Romeinen 5 leert dat de schepping nu zucht en in barensnood is. Maar u weet het hè, als u bij een kraam met gestaan heeft.
De barendnood is heftig. Maar er zit nieuw leven aan te komen. Ik heb 4 zoontjes. En ik spreek uit ervaring dat ik mijn vrouw op aanspoort. Hou vol, hou vol, hou vol. Want er komt nieuw leven aan. Soms door de pijn en de onmogelijkheid heen. Dat is het, hè. En zo gaat er een nieuwe wereld komen. De machtswisseling gaat plaatsvinden. Gods doel is dit. Door Yeshua de Messias zal de aarde opnieuw aan de heerschappij van God worden onderworpen. En ik weet, dit gaat gepaard met een proces van schifting en zuivering, maar daar hebben we het vanavond niet over. Het gaat over het koninkrijk. En vandaag bevinden we ons in de tussenfase. Reeds gered, maar nog niet verheerlijk. Mag ik het duidelijk maken? Als laatste voorbeeld. Met die 2 bekende dagen die u allemaal kent. Waar heb ik het over? D-Day en V-Day. D-Day, 6 juni, ik heb het nog eens opgezocht vandaag, 1944. D-Day, Decision Day, beslissingsdag. De slag bij Normandië. Nou, ik loop nog niet zo lang mee als de meeste van jullie, maar u weet waar ik het over heb. Toen werd de beslissende slag toegebracht aan de overheersers, toch of niet? De geallieerden deelden toen de finale klap uit. 6 juni 1944. Toen was het fundament voor de bevrijding gelegd. De finale tik was uitgedeeld. Maar was de oorlog toen voorbij? Nee. Die woekerde nog door. De strijd ging nog door. En pas op 5 mei 1945 brak V-Day aan. Victory Day. Dag van glorie en van victorie. Maar tussen 6 juni 1944 en 5 mei 1945 woedde nog een heftige, intense strijd. En het kostte nog vele slachtoffers. Terwijl de beslissing reeds was gevallen. Ik mag u vanavond verkondigen. Golgotha. En de hof der opstanding. Het zitten van de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader. Decision day. Beslissingsdag. Het fundament is gelegd. Alle dingen zijn gereed. Jezus riep het uit. Het is volbracht. Maar we zien rijkhalsend uit naar Victory Day. De dag van glorie en victorie. En nu, in die tussenliggende tijd, in een spelonk, Saul aan de macht. Er woedt nog een heftige geestelijke strijd. En geloof me, die gaat alleen maar meer toenemen. En ik zie dat velen ook binnen de kerk wankelen ten dode. En velen geven toe aan de verleiding en de verzoeking die vandaag op allerlei manieren tot ons komt. Ook leerstellig, ook voorgangers. Er wordt water bij de wijn gedaan. Er woedt een heftige geestelijke strijd. En Satan weet dat hij nog een korte tijd heeft. En hij gaat rond als een brullende leeuw. Om te zoeken wat hij kan verslinden. Hij weet, de dag van glorie en victorie komt eraan. Hij weet het vaak beter dan de meeste christenen. Maar ik hoop dat u vanavond ontwaakt. Uit uw slaap, voor zover u slaapt. En dat u Christus over u laat lichten. Want dit zit in het verschiet. Dit komt eraan. En in die tussenliggende tijd van strijd wil de Heer u, jou en mij toerusten. Om te staan als krijgssoldaten van hem. Als heilssoldaten. In het leger van de Heer. En hij heeft ons toegerust. Om in die tussenliggende tijd. Tussen die day en vier day. Te wandelen door de kracht van de Heilige Geest. In gehoorzaamheid aan het woord. In het geloof. Dat God door die laatste Adam. Alle dingen gaat herstellen. En alles terug gaat brengen onder zijn heerschappij. Nou, we gaan de volgende keer mee verder. Ik moet nu stoppen. Maar dit is zo geweldig. En ik hoop dat u vanavond verwonderd bent. En dat u ook het onderscheid ziet. Dat dat koninkrijk wat komt iets anders is als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is daarvoor. God gaat de Heer Jezus nog eenmaal tonen. Hem in wie ik welbaar heb. En wat een zegen, broeders, zusters, zult u het opnieuw beseffen vanavond, dat we hem mogen kennen.
God als onze Vader, de Zoon als onze Heer, als onze Heiland. Moet eens over nadenken. Vandaag al vrijwillig gebogen. Dat is gewoon een zegen. Het is voor mij dit jaar 18 jaar geleden. Ik knielde bij het kruis van Jezus. En mijn keuze is gedaan. U mijn Heer en mijn Heiland. En daarom was ik blij met die oproep. Want dat moet elke samenkomst klinken als het nog niet zo is. Dan moet u niet weggaan. Dan moet jij niet weggaan voordat je zeker weet... Ik weet, mijn verlosser leeft. En dan kunt u de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Want Corrie ten Boom zei het al, het beste moet nog komen. Amen. Dank u. Trouwe God en Vader in de hemel. Ik moet u eerlijk zeggen, u weet het. Ik was in verlegenheid. Waar moet je beginnen, waar moet je eindigen met het Koninkrijk van God? Hoe leg ik het uit? Dat we nu nog niet zien dat alle dingen onderworpen zijn aan de Heer Jezus Christus. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Heer, wat een mysterie. Maar we eigenen het ons toe door geloof. En dat is de werkelijkheid waar we uit mogen leven. Er loopt u niets uit de hand. Dank u wel daarvoor. Dat is onze hoop, dat is ons fundament. Dat is waardoor wij leven vandaag, met verwachting. En waardoor we uitgaan in deze wereld met de beste boodschap. Heere God, we willen vasthouden aan uw belofte, wat er ook tegenin komt. We willen vasthouden aan uw profetieën. Dat er een rijk gaat komen van vrede en van gerechtigheid. Dat u tot het doel gaat komen met uw volk Israël. En als ze nu al tot zegen zijn van de heidenen, wat zal het straks zijn? Paulus zegt, het is leven uit de doden. Heer, we willen eraan vasthouden wat er ook tegenin komt. We willen deze hoop niet laten roven. Door niets en door niemand. U bent een waarmaker van uw woord. Dank u wel daarvoor. We willen u bovenal danken, Heer. Dat we uw kinderen mogen zijn. We willen gewoon eenvoudig vanavond zeggen, Heer Jezus, we hebben u lief. Omdat u ons eerst heeft lief gehad. We danken u dat u onze Heiland bent, onze Heelmeester. Maar ik wil u ook echt danken vanavond en ik hoop dat iedereen daar amen op zegt. Ik wil u ook danken dat u de koning van mijn leven bent, de Heer, de Kurios, degene die het in mijn leven voor het zeggen heeft. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En wat ik leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Weer wat een mysterie. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen.